Ja, daar zijn we weer. Een hagelnieuwe aflevering van EK Voetbalpraat. Voetbalpraat, hoe je wil. Het is een rustdag op het Europees Kampioenschap Voetbal. En dat betekent ook dat we het lekker over van alles gaan hebben dat voetbal zo mooi, lelijk en interessant maakt. En dat doen we samen met Pieter Zwart. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ik dacht dat het je debuut was, maar ik heb je debuut gemist. Maar voor mij voelt het als je debuut, dus ik wens je enorm veel succes.
Ik kan alsnog scoren bij mijn debuut.
Ja, jij kan scoren bij je debuut. En ik ben daar dan getuige van, dus dat is geweldig. Uiteraard Jordi Amali, welkom. En ook Mark van Rijswijk, onze eigen Mark. Ja. Zullen we beginnen met de quizvraag, Mark?
Oh.
Een keer even anders.
Oh, vind ik prima.
Ja, want ik vind het leuk.
Meestal vergeet je me namelijk. Dus dat is
nee, daarom. En dan stuur je een heel boos appje. Zeker, maar nu ben je er en nu zie ik je. Dus dan denk ik meteen, ja, doen. Want dan kunnen de mensen die kijken nog even ook reageren via Instagram of via Twitter bij jou. Wat doe jij eigenlijk het liefst?
Maar helemaal niet uit. Nee. Instagram en Twitter kijk ik allebei straks.
Oké, okay, nou,
hij is denk ik wel vrij goed te doen.
Oké.
Okay. Er is namelijk één club. En als je kijkt naar de spelers die er het afgelopen seizoen hebben gespeeld. Het gaat niet om waar je nu onder contract staat, maar waar je het afgelopen seizoen hebben gespeeld.
Ja.
Dus één club die nu al zeker minstens één EK-winnaar in de selectie heeft. Dus welke club heeft bij elke halve finalist minstens één speler? En het zijn in totaal 7 spelers.
Oké.
Okay. En als dit echt te makkelijk is, dan moet je ze ook allebei alle 7 maar even erbij zetten.
Vind ik. Als je het te makkelijk vindt, dan moet je
als je
even
zegt,
de 7
is echt te makkelijk, zet ze even alle 7.
Is dat een bonus eventueel?
Dat is zeker een bonus.
Ja. Ja. Oké, okay, uitstekend. Jullie weten hem, denk ik.
Ik zou ze niet alle 7 kunnen noemen, maar ik denk wel dat
de club weet je wel, ja, denk Jordi?
Ik denk het ook wel.
Jij denkt het ook wel? Oké, okay, ja. Uitstekend. Nou, succes thuis. Wij gaan uiteraard daar later antwoord op geven. Zojuist meldt Feyenoord Transfernieuws dat ze in gesprek zijn, Feyenoord, met Joey Veerman. Zie ik nu voorbij komen. Is dat een reële optie, vind jij, Pieter?
Joey Veerman, ja, dat hangt denk ik vooral bij van het prijskaartje af. Dat is bij Feyenoord.
Dat staat er inderdaad ook bij. Ja.
Dat geld. En Heerenveen wil geloof ik heel veel geld voor Joey Veerman. Dus daar zal nog wel wat moeten gebeuren. Wil dat een serieuze transferoptie worden. Maar ze volgen hem al langer. Het was vorig jaar zomer ook al aan de orde. Toen was hij een van de opties. En toen kwam corona. Toen had Feyenoord geen geld meer. Dus in principe lijkt me ten opzichte van die situatie weinig veranderd.
Maar vind je de logische combinatie, die twee?
Ja, ik kan me wel voorstellen. En ik denk dat Feyenoord op dit moment ook nog best wel wat middenvelders heeft. Ja. En dat misschien hij niet topprioriteit nu bij Feyenoord zou...
Nee, omdat er eerst iets weg moet?
Ja, dat sowieso. Als ze hebben geld nodig. Ze zijn natuurlijk ook aan het praten met investeerders weer een hele ronde. Nou ja, dat duurt natuurlijk ook al anderhalf jaar ondertussen bij Feyenoord. Maar Joey Veerman nu halen, dat lijkt me niet topprioriteit voor Feyenoord.
Nee, wat wel?
Ik denk dat bij Feyenoord vooral bijvoorbeeld centraal achterin zal nog wel wat kunnen gebeuren. We spelen daar nu met Leroy Ver als rechter centrale verdediger. Ja. Ik weet niet of dat langetermijn de ideale oplossing is. En ja, Berghuis lijkt natuurlijk te gaan vertrekken. Nou, dat kost zoveel aan creativiteit en doelpunten dat ik me ook kan voorstellen dat je daar wat wil halen. En ik denk niet dat Joey Veerman daarvoor de ideale oplossing is.
Nee, daar gaan we zo meteen het even over hebben. Alhoewel, nee, dat doen we lekker meteen even. Kijkersvraagje daarover, tussendoor meteen eventjes. Wie vroeg zich dat ook weer af? Oh ja, Let's met een Z. Abu Ghlal van AZ, is dat een goede vervanger voor Berghuis? Nou ja, het is wel een beetje erg jong,
ja,
maar...
Nee.
Nee,
want je zoekt doelpunt en een assist. En hij is een leuk talent, maar hij heeft zich ook niet dusdanig doorontwikkeld bij AZ.
Ja.
Ja, dan krijg je weer de vraag, is van AZ naar Feyenoord een stap hogerop? Daar kunnen we sinds Arne Slot alleen al een hele uitzending mee vullen, denk ik, met die vraag. Dus laten we ons daar niet aan branden.
Maar goed, jawel, daar gaan we ons wel aan branden. Okay. Want ik vind namelijk sowieso dat dat een stap hogerop
ja,
is.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Gewoon qua grootte van de club, zonder enige twijfel.
Ja.
En dat is toch, en dat qua ranglijst het al een tijdje niet zo is, prima. Maar de grootte van de club, Feyenoord is een grotere club dan AZ. AZ hoopt ooit zo groot te worden als Feyenoord. Het lijkt me heel sterk dat dat gaat lukken met de historie van Feyenoord en de aanhang van Feyenoord. Ja. Maar goed. En Abu Ghlal heeft bij Feyenoord of bij AZ niet zich dusdanig ontwikkeld dat je nu het idee hebt, die kan in de voetsporen van Berghuis treden.
Nee. Nou, sowieso trouwens denk ik wel toch. Want je zegt een grotere club, maar in alles is het toch ook een stap omhoog, omdat je veel meer druk hebt en veel meer gezeik.
Ja, alleen
veel meer pers.
Prestaties de afgelopen 10 jaar gemiddeld natuurlijk niet.
Ja.
Dat is het enige.
Hoe lang houdt dat stand, zeg maar? Dat je alles meeneemt behalve de ranglijst? Op zich is het natuurlijk gek om de grootte van de club aan te duiden als we de ranglijst niet meer mee gaan nemen.
Ja, dat klopt. Alleen ik denk altijd, wat je op post of waar je op al reageert, als het van Feyenoord of Ajax is, dan ben je aan de beurt. En eigenlijk is dat bij geen enkele andere club ook het geval. Tenminste, ik weet niet, dat merken jullie bij Voetbal International ook, gokkers?
Zeker, ja. Alleen ja, sportief is het natuurlijk wel. AZ zit al heel lang op een bepaald niveau. En wat dat betreft, ik zat te denken, ja, je kunt het ook afzetten tegen hoe het in Engeland gaat met clubs. En dat is natuurlijk op een andere manier. Clubs zoals Chelsea, Manchester City, die er dan bij zijn gekomen op basis van geld eigenlijk. Ja, daarvan zeg je op een gegeven moment ook, het is net zo'n grote club als dat Manchester United dat is.
Ja.
Dus ja, de vraag is, als je het bij AZ doet met beleid in plaats van geld, wanneer vinden we dat dan geen stap meer omhoog.
Nee, nou dat gaan we denk ik doen als zij inderdaad ook gewoon grotere spelers halen. Dat het niet meer een opleiding is. Want dat blijft het toch een beetje, toch, voor je gevoel?
Ja, dat is ook een opleidingsclub. Ja. En ze hebben natuurlijk het idee dat ze daarmee het verschil kunnen maken door goed op te leiden en door goed te scouten.
Ben je daarmee eens? Ik ben het daar niet mee eens, namelijk.
Dat zij moeten gaan kopen.
Dat je daar het verschil uiteindelijk niet mee kan maken.
Nou, ik denk het wel. Tenminste, dat hebben ze in de afgelopen jaren natuurlijk structureel gedaan. Dat ze met een lager budget beter hebben gepresteerd dan Feyenoord. Dus ja. Dat lijkt me een hele effectieve methode voor AZ.
Ja, alleen ik bedoel, als je echt top, en dan heb ik het dus even PSV Ajax dan even voor het gemak. Denk je dat dat dan genoeg is?
Nou ja, dan zul je op een gegeven moment natuurlijk met name in je as spelers moeten gaan hebben die ook wat ervarener zijn. Ja. Om uiteindelijk die selectiecompositie te hebben waarmee je daadwerkelijk kampioen kan geworden. Alleen ja, dat afgelopen coronaseizoen, dat natuurlijk werd afgebroken voortijdig. Ja, het had best gekund dat AZ toen gewoon kampioen was geworden. En hadden we deze hele discussie niet gehad.
Nee, dat zou wel leuk zijn geweest eigenlijk stiekem, of niet?
Ja, dat was hartstikke leuk geweest. Ja. Dan, ja, dat was ook wel denk ik een transformatie geweest voor Nederlands voetbal. Iedereen is toch afgevraagd van hoe is het mogelijk dat AZ met de middelen die ze hebben dat toch voor elkaar hebben gekregen. En nu is dat allemaal wat naar de achtergrond geschoven. Ja. Ook gegeven het chaotische vorige seizoen.
Nou, en ook gegeven dat het nu verder lijkt omdat Ajax zoveel meer geld heeft. Dat je echt het idee hebt, er moet wel iets heel geks gebeuren. Wil dat nog een keer zo close worden in maart, april?
Ja, wat ook te maken heeft natuurlijk met dat er vanuit de jeugd van AZ, na die generatie die nu is doorgekomen, dat daarna nog niet die nieuwe spelers zijn doorgekomen. Nee. Waarvan je denkt, nou, die gaan helemaal dat niveau omhoog tillen. Dus ja, die zitten in een lastige spagaat op dit moment. AZ, denk ik ook met de nieuwe trainer, dat het ook anders is dan Arne Slot. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar AZ komend seizoen.
Ja. Even terug nog naar Veerman, Mark. Want Feyenoord, Heerenveen, veel geld. In hoeverre zijn dit soort dingen, denk je, nog realistisch? Als je Heerenveen had het, geloof ik, over 12 miljoen of zo.
Ja, dergelijke bedragen zijn genoemd, ja.
Ja. Nou ja,
dat gaat Feyenoord nu op dit moment volgens mij
niet betalen. Nee, sowieso niet betalen. Nee, maar in hoeverre is het realistisch dat ze zoiets krijgen ook, denk je?
Ja, de huidige markt is denk ik heel lastig te lezen. Ik bedoel, uiteindelijk gaat Sancho wel voor 85 miljoen. Dat zijn dingen waarbij het allemaal begint. Hè. Want dan komt Dortmund uit, hè, bij Malen, zal ik maar zeggen. En dan gaat PSV weer verder kijken. Gaan we Malen vervangen? Dus uiteindelijk is dat wel het begin. En blijven die bedragen, dus denk ik, nog wel verrassend hoog. Ten opzichte van wat we allemaal ongeveer een jaar geleden dachten. Maar ik 12 miljoen voor een speler van Heerenveen. Die uiteindelijk gaan clubs ook kijken van nou, wat is je rendement? En dan kijken ze, nou oké, doelpunt en assist. Kijk, dat dit een fantastische voetballer is, ja. Maar hij speelt natuurlijk, zelfs voor een controlerende middenvelder, is het rendement net toch nog wat te laag, denk ik. Om dat soort bedragen ervoor neer te gaan tellen.
Denk je wel dat het goed genoeg is of niet?
Voor Feyenoord, ja. Maar ja? Ik denk dat voor Feyenoord, zelfs al zouden ze het hebben, 12 miljoen te veel geld voor Veerman zou zijn. Ja. Zelfs als, stel dat ze 15 miljoen te besteden zouden hebben. Zeg maar even wat, ja. Dan zou ik niet Veerman halen voor 12 miljoen.
Nee. Jij?
Nou, het is meer, denk ik, wat Pieter net schetst. Als je naar de selectie van Feyenoord kijkt, dan is het bijna niet te verantwoorden. Ook als je loslaat wat je weet, zeg maar, dat je 12 miljoen investeert in Joey Veerman. Terwijl er nog zoveel posities vakant zijn om echt een stap in te maken. Dat lijkt mij wel echt een gekke keuze.
Ja, een te gewaagde keuze ook.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, maar is het sowieso ook niet zo bij hem dat dat überhaupt nog maar de vraag is? Meestal als er eentje echt heel, heel goed was, dan gebeurde dat altijd gewoon. Want dan was het, maakt niet uit wie het was, van Heerenveen of van een andere subtopper. Die werd dan gehaald. Bij hem knaagt er ook met dat gekke verhaal van Jong Oranje. En er is toch altijd iets aan de onderkant aan het borrelen. Waardoor je denkt, gaat dat wel goed met zo'n jongen bij een grote club? Of heb je dat niet?
Nou ja, wel. En dat is natuurlijk ook wel de verhalen die je hoort van. Ja. Het is natuurlijk een jongen echt in Volendam geaard. En dat die daarbuiten, ik denk dat dat ook voor buitenlandse clubs een reden kan zijn om aan hem te twijfelen. Ja. In combinatie met zijn defensieve arbeid. En ik denk ook, zeg maar, dat als Feyenoord uiteindelijk op een andere manier de concurrentie wil aangaan en dat ze echt om de titel willen meegaan spelen, ja, dat ze dan zichzelf ook wel de vraag moeten stellen van, ja, is dan Joey Veerman degene om dat te doen? Want ik denk juist dat het daar bij dit soort aankopen in de afgelopen jaren fout is gegaan. Dat ze iedere keer de spelers oppikken waarvan PSV en Ajax dan dachten, ja, is net niet goed genoeg voor de top. En die ging dan naar Feyenoord. En dan uiteindelijk ga je daarmee niet de concurrentie trekken.
Dus dat was dan een soort Bilal of Tapia of whatever.
Ja, precies. Altijd de spelers pakte Feyenoord waarvan de PSV en Ajax dachten, ja, die is niet goed genoeg. En die ging dan vervolgens naar Feyenoord. Of Botteguin, dan weet ik veel wat er allemaal naartoe is gegaan naar Feyenoord. Dat is natuurlijk een hele reeks vanuit de subtop geweest. En dat zijn niet de spelers waarmee Feyenoord uiteindelijk PSV en Ajax gaat verslaan.
Nee, dat lijkt me ook niet. Wel goed nieuws vandaag voor ons Nederlanders op het EK. Ja, is dat nog goed nieuws eigenlijk? Dat Makkeli en Kuipers Kuipers.
Ja, Makkelij is nu officieel.
Ja, zie jij het als goed? Want jij bent altijd een beetje van de veiligheid. Jij bent een beetje van de scheidsrechtersclub, toch?
Nee, ik vind het hartstikke mooi.
Jij organiseert een etentje elk jaar, dat soort dingen.
Mocht ik dat hebben? Ik ben nooit welkom, dus nee. Nee, ja, dat is hartstikke mooi voor ze. Met name Makkelij bij zijn eerste toernooi dat hij dit nu al heeft bereikt. Openingswedstrijd en de halve finale. Kuipers is nog niet officieel, maar het zit er wel aan te komen.
Ja, Engeland-Denemarken even voor de duidelijkheid.
Engeland-Denemarken fluit Makkelij. Ja.
Maar Kuipers is niet officieel, maar zit er wel aan. Maar dat is toch gewoon een feit, punt, of niet?
Nou, hij gaat hem krijgen, maar hij heeft hem niet gekregen.
Nee. Ja, denk je dat? Of zullen ze dat nog eventjes rustig even zo in de achterzak houden?
Nou ja, hij heeft het voor. Ik weet niet zeker, misschien hebben ze het hem al verteld.
Ja, dat
zou
ik
kunnen.
Wel.
Maar hij is nog niet officieel naar buiten gekomen, maar hij krijgt hem.
Ja. Nou ja, dat is dan toch. Dat is toch
nee, wel. Nee, dat is nog nooit gebeurd in de Nederlandse scheidsrechter, zo'n prestigieuze wedstrijd.
Ja.
En hij is gewoon dus daarmee ook de beste Nederlandse scheidsrechter die we ooit hebben gehad.
Ja. Overigens zei iemand, daarachter is het wel heel erg leeg als het gaat om scheidsrechters. Ik heb even vanmiddag gekeken, ik moest het opschrijven, dus ik ga het even voorlezen voor jullie. Kamphuis heeft de voorronde Champions League CFR 1907 Cluj tegen FK Borac Banja Luka. En Lindhout mag in de Conference League Scoopie tegen Lapi.
Ja, maar dat zijn nu de toppers in deze ronde. Vergis je niet, hè?
Ja, maar
deze ronde zitten er nog geen aansprekende clubs bij. Dus als je nu wedstrijden krijgt... Nee, maar dat zijn degenen die zich nu verder moeten gaan ontwikkelen. En daarachter is het heel weinig. Volgens mij is Guusje Buurik, die staat ook al redelijk aangeschreven hoor, bij de UEFA.
Ja.
Dus in dat opzicht hoeven we ons niet heel veel zorgen te maken. Kuipers gaat straks stoppen, internationaal. En dan hebben we Guusje Buurik en Makkelij die het met z'n twee uit mogen gaan vechten.
Guusje Buurik en Makkelij, we gaan nu even terug naar Kuipers. Want die krijgt hem, maar Çakır
slecht ontvangen.
Is
het is slecht ontvangen is in Turkije. Ja,
wacht even.
Ze hebben het een beetje gebracht alsof hij dat misschien gezegd zou hebben. Dat zelf, maar ik heb het vandaag nog teruggezocht. Nou is dat in de Turkse media even goed lastig om daadwerkelijk een bron te vinden van hetgene wat uiteindelijk hier in het medialandschap belandt. Maar de tendens is een beetje dat ze erg teleurgesteld zijn dat hij een goed toernooi had gefloten. En dat ze er eigenlijk een beetje van uitgingen. Maar ze vinden dat Nederland en Kuipers een campagne zijn gestart en een lobby zijn gestart omdat het zijn afscheid is. En dat nu de lobby geslaagd is dat hij de finale heeft gekregen en dat Çakır naar huis is gestuurd.
Ja, en dat Çakır ook nog, las ik, dat hij omdat hij Slovenië genaaid heeft tijdens de EK-kwalificatie. En dat Severin daar nog steeds kwaad over is.
Ja, nee, als je...
Nou, serieus, dit speelt, want ik weet nog dat Kevin Blom, die heeft ooit een fout gemaakt ten nadele van Schotland. En toen was de scheidsrechtersbaas, denk ik, Hugh Dallas, want het was een Schot.
Ja.
Toen moet haast Hugh Dallas zijn geweest. En dat serieus de internationale carrière van Kevin Blom behoorlijk heeft benadeeld. Juist omdat het Schotland was wat hij heeft benadeeld en de scheidsrechtersbaas een Schot was. Zo kleinzielig en kleinzielig kunnen ze zijn, hè?
Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je inderdaad als Slovenië en je bent dan ook nog eens keer de grote baas en jouw land wordt er net even uitgewipt op het laatste moment en jij denkt het is oneerlijk, dan gaat er wel denk ik even een klein rood cirkeltje omheen, of niet?
Ik mag er hopen van niet.
Nou, ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel, maar ik mag er hopen.
In elke normale dictatuur is dat heel
goed. We blijven allemaal mensen wat dat betreft. Toch?
Ja, maar zijn ze echt pissig of valt het wel mee?
Nou ja, het waren wel grote koppen.
Maar het is toch ook het afscheid van Çakır, toch?
Ja, volgens mij wel. Ja. Ik weet niet zeker wat de reglementen zijn wat betreft leeftijd. Ja.
Nee, dat is weg, heb ik begrepen.
Ja, Kuipers had eigenlijk volgens mij al met pensioen gemoeten. Die hebben ze dus opgerekt om hem alsnog dit EK te kunnen laten.
Ja, volgens mij was het 45, maar hebben ze het helemaal laten varen. Als je fit bent, ben je goed genoeg, volgens mij.
Ik weet niet of dat bij de UEFA nu ook zo is. Ik weet wel dat het was laatst weer in Engeland volgens mij ook weer eentje die met pensioen moest.
Ja.
En Duitsland moest er ook weer eentje met pensioen. Die ze eigenlijk allemaal de beste vonden.
Ja.
Dus, dat...
Het is eigenlijk zonde, hè? Als iemand nog fit genoeg is, dat zou toch de
pakken moeten zijn. Ja, ik verbaas me juist altijd meer gedurende het seizoen dat er gasten zijn die jong zijn en die dan die test niet halen.
Nee, die test niet halen, inderdaad. Maar het is meer omdat iedereen wereldwijd in de voetbalrijk klaagt erover, zeg maar. Dus als je een paar goede hebt, laat ze dan maar net zolang je ervan kan genieten. Laat ze maar meelopen.
Nee, 100%. Dat maakt het ook uit als ze sleet op zitten. Het zijn net als met keepers, toch? Als ze goed zijn, dan kun je er mee tot wanneer je wil. Pieter, we hadden vanmiddag even appcontact. En toen zei je, ik wil toch maar even wat over de NL League zeggen.
Ja.
Toen was ik heel benieuwd, dus ik heb ook niet doorgevraagd expres. Save it for the show, zeg.
Nee, ja, de NL League. Daar zitten we natuurlijk in met Voetbal International. En dat was... Eigenlijk een soort van bom. Het is een beetje volgens het principe wat ze in de politiek noemen take out trash day.
Ja.
Dus op het moment dat iedereen naar een bepaald onderwerp kijkt, iedereen in dit geval druk was met het Nederlands elftal, toen kwam in één keer het bommetje naar buiten. Namelijk dat de Eredivisie CV, die eigenlijk samen is gegaan met de organisatie van de KKD, dat die een soort coup hebben gepleegd in het Nederlandse voetbal. En indachtig de Premier League en La Liga een eigen competitie wilde opstarten. En daarmee eigenlijk de KNVB een beetje op een zijspoor zetten. Die zijn dan eigenlijk alleen nog maar voor zaken als scheidsrechters, tucht, dat soort dingen.
En Oranje.
En Oranje. En voor de rest niet meer bij de competitie betrokken. En het tweede ding is dat daar ook afspraken in zitten over geld. En dat Feyenoord en Ajax daar voor ons nog niet mee akkoord zijn. Dus er wordt een nieuwe competitie opgestart. Maar Feyenoord en Ajax zijn nog niet aan boord.
Maar even eerst dingen eerst. Wat betekent het dat je de KNVB buitenspel zet? Wat is de voornaamste reden? Geld uiteraard, gok ik. Want dat is altijd.
Ja, geld. En
die
ook
is er altijd.
Nou ja, precies. En hoe ze die competitie dan internationaal willen gaan vermarkten. Dat is natuurlijk een ding. En ook zeggenschap bij de KNVB is natuurlijk echt een democratie. Dat heeft allerlei voordelen natuurlijk, een democratie. Alleen,
ook heel veel nadelen.
Ook heel veel nadelen. En dat betekent dat het enorm veel vergaderd was in heel veel clubs. En je had altijd 5, 6 en meerderheden nodig. En dat heb je natuurlijk ook gezien rond die competitieafwikkeling. Ja, dat gaat gewoon niet op deze manier. Je moet op een gegeven moment gewoon een beslissing kunnen nemen. En dat was ook een van de argumenten om dan voor deze opzet te gaan nu.
Ja, het was eigenlijk gewoon vrees. Die clubs konden er gewoon geen wijs uit. Want het is hetzelfde als je een soort erfpachtregeling bij de gemeente wil regelen. Dat je, dan kom je over 7 bureaus terecht en niemand weet wat van. En dan uiteindelijk
spreek je niks. Dit komt.
Een persoonlijke frustratie.
Nou, nee, maar bij de gemeente Rotterdam en Amsterdam is één pot nat. Het is van het ene loket naar het andere. Bij de KNVB had je dat gevoel natuurlijk ook heel vaak.
En ja,
of er werd weer te laat gereageerd, of dan was het kwaad alweer geschiet. En dan,
en er zat ook geen echte organisatie achter, zeg maar. Als je gaat kijken naar vergelijkbare competities, dus La Liga, Premier League, je hebt een man of 30, 40 die alleen maar bezig zijn om die internationale rechten te vermarkten. Nou, de Eredivisie CV tot voor kort werkte een man of 5. Dus ja, logisch dat die niet met dergelijke budget ook terugkwamen, want ja, dat gaat helemaal niet.
Nee, maar gaat dat veranderen, denk je? Want daar heb je toch een, ik bedoel, ik weet niet voor wie wij allemaal interessant zijn. We zijn natuurlijk peanuts eigenlijk.
Ja, daar komen dan natuurlijk allerlei schitterende pannen. We hebben
Indonesië lastig.
Jong Indonesië in de KKD om de internationale markt aan te boren. Dat is inderdaad een optie die ze openhouden.
Nou, dat vind ik eerlijk gezegd best wel grappig.
Nee, houd er even, man. Ja, ga toch weg, jong Indonesië.
Nou ja, maar weet je nog waarom? Nee, maar dat was toch ook met Chinezen? Dat is toch heel vaak zo?
Precies, met Spanje hebben ze dat op een gegeven moment ook gedaan. Houd toch op, zeg.
Maar het komt ook allemaal niet van de grond. Het zijn allemaal leuke proefballonnetjes. En je hebt ook het idee dat mensen die dat eerste instantie van een afstandje moeten uittekenen, die komen met iets moois. En die komen allemaal met rapporten. En dan moet je het zo meteen in het echt verkopen. Dat heel Indonesië vrijdagavond gaat kijken naar de KKD.
Jong Indonesië.
Ja, maar misschien moeten we dat toch niet. Nee, maar even serieus. Misschien moeten we dat toch niet onderschatten. Zou dat niet zo kunnen zijn?
Dat mensen jong Indonesië Helmsport gaan zitten kijken?
Nou, niet in Nederland, maar in Indonesië.
In Indonesië toch ook niet?
Nee?
Dat geloof ik ook niet.
Nee,
dat geloof
ik niet.
Dat
denk jij, Pieter?
Nee, ja, dat ben ik ook benieuwd naar. En dat is natuurlijk typisch voor die plannen. Die zien er allemaal heel mooi uit het papier. Dus in de toekomst gaat iedereen meer geld verdienen. En de crux zit er nu eigenlijk in dat ze wilden natuurlijk op de korte termijn, om iedereen eigenlijk mee te krijgen met dit plan, moesten dus ook meer geld gaan verdienen. En om dat te doen hebben ze eigenlijk een coronaregeling, die hebben ze doorgetrokken. Dus door afgelopen seizoen, toen hebben de clubs die deelnemen aan Europees voetbal gezegd, nou, we zijn solidair met de rest van de competitie en wij staan 5% van onze inkomsten uit Europees voetbal, staan we op dit moment af aan de andere Eredivisieclubs. Ja. En in dit plan, ergens halverwege in het bijzinnetje, hebben ze gezegd, die regel trekken we door. En ja, dat PSV en AZ zaten aan tafel en de Ajax en Feyenoord niet, en die kregen dat te horen. En die dachten toch van, dat kan flink wat geld gaan kosten. Helemaal natuurlijk met die nieuwe Champions League gaat nog meer geld opleveren voor Ajax. Dus die zagen dat geld al naar de concurrentie gaan. Dus die zijn nu aan het stijgeren.
Ik heb het uiteraard gelezen. Ik vind het verbijsterend dat je zo'n plan organiseert en dat je Ajax en Feyenoord niet mee hebt. En dat het toch al wordt gepresenteerd als dit is het nieuwe plan. Hoe kan dat?
Ja, het is ook
het is niet alsof.
Maar daar heeft gewoon iedereen natuurlijk één stem. Dus ze zeggen gewoon, we gaan er niet meer over praten.
Dat is prima, maar we hebben net discussie al gehad. Maar dit zijn gewoon de twee grootste clubs van Nederland. Ja. Qua supporters, qua een heleboel dingen.
Qua alles.
Nou, niet qua alles, maar wel qua een heleboel dingen.
Had je maar een voorbeeld recent dat het niet zo werkt?
Ja.
Nee. Het is ook, het klinkt alsof een soort van buitenaards plan. Maar we hebben net die Super League debacle gehad.
Ja.
Waar het ook niet zo werkte blijkbaar. En daardoor vond ik, in eerste instantie dacht ik eigenlijk van, dat het, clickbait vind je bij jullie niet, maar dat het een raar artikel was. Of het echt concreet was, maar dit kan niet werken.
Ja, het is ontzettend concreet en het gaat waarschijnlijk gewoon door op deze manier. Dus ze gaan dit waarschijnlijk doen. Alleen de vraag is nu vooral hoe ze moeten toch weer Ajax en Feyenoord aan boord zien te krijgen.
Maar hoe moeten ze dat? Denk even hard op, want dat gaat dus om heel veel poen voor Ajax. Wat ze dan dus verdeeld zien onder concurrenten, zoals jij zelf al aangeeft. In goede seizoenen is dat een miljoentje of 5 dan, wat je kwijt bent, denk ik.
Ja, en Ajax, dat zeggen ze ook tegen ons. Die zitten er heel scherp in. Die zeggen, dat is ons geld, dat gaan we niet zomaar weggeven aan de concurrentie. Dus dat wordt wel een interessante. Maar uiteindelijk, het blijft Nederland en het blijft het poldermodel. Dus ik denk uiteindelijk dat van die 5% waar het nu om gaat, dat eindigt waarschijnlijk op 2,5%. Dan is iedereen tevreden en dan tekenen ze bij het streepje.
Ja, en nu moeten ze nog, want de rechten hebben wij gelukkig nog tot 2025, nog 4 jaar. Ik begin me bijna ervan te zweten. Ik denk dat het zal er niet ja, dat Indonesië ons
ik ben heel goed voor, ik ben heel erg voor de nieuwe partij die deze. Ik ben voor deze partij die.
Mark gaat vanavond met een Indonesische vlag naar huis op zijn auto.
Ja, in het plan werd daar al wel op gespeculeerd. We hebben het woensdag in het blad staan. Van, nou ja, Disney zit er nu achter bij jullie. En dat die toch ook wel gegeven de hele streamingoorlog die gaat losbarsten. Dat die toch ook wel meer geld moeten kunnen betalen dan dat ze nu betalen. En dat contract alvast opengebroken kan worden.
Ik had nog één vraag. Wat even dingen mij het meest nog opviel. Is dat ze de eerste divisie misschien willen uitbreiden naar 24 clubs. Dat een van de opties was. Dat is het soort maximum of zo wat ze erin zien.
Ja, en het wordt dan een gesloten competitie. En ze willen waarschijnlijk dus de optie open houden om eventueel jong Indonesië inderdaad dan toe te
doen. En jong Feyenoord, want dat, je zegt, hoe kunnen we Feyenoord erbij betrekken? Nou, als ze zeggen, nou weet je wat, we gaan naar 20 clubs of 24 clubs. En je hebt jong Feyenoord erbij. Dat Feyenoord al de handjes dichtknijpt en denkt, prima, dan vinden we het helemaal zo'n slecht plan niet.
Maar... Ja, dan hoeven we al die competities die we door moeten niet
precies.
Te winnen.
Daar kan je Feyenoord al denk ik al voor je winnen. Maar 24 clubs inderdaad en een gesloten competitie. Ja goed, dat is nu eigenlijk natuurlijk ook al.
Ja. Nee, ja, dat is nu inderdaad ook al. Ik heb wel eens van die investeerders gezien vanuit Amerika die dan een plan maken om een Nederlandse club te kopen. En dan staat er gewoon in, de Nederlandse competitie is een perfect monopolie. Omdat je gewoon niet van onderin erin
eruit kan.
Ja, precies. Dus je kunt niet degraderen. En ja, dat is natuurlijk...
Dat is nu al, ze wordt daar buiten gebracht. Dat staat wat officieel natuurlijk nu niet zo is.
Ja, een investeringsplan inderdaad om clubs over te nemen. Zie je dat ze zinnetjes voorbij komen. Dan denk je, oh ja, als je er van de buitenkant naar kijkt en je bent een Amerikaan en je kijkt gewoon naar de Nederlandse competitie, dan denk je ook, ja, het is een perfect monopolie. En dat perfecte monopolie willen ze dus op deze manier nog meer gaan neerzetten.
Ja, maar waar zitten ze zelf dan aan? Want ze willen uiteraard aanhaken. Top 6 is het geloof ik nog, hè? Vast het zesde land van Europa
zijn.
Na
de 5 grote competities moet de Eredivisie de 6e competitie gaan worden qua prestatie in Europa. Dan moeten 3 teams bij de top 50 zien te komen in de Europa-coëfficiënte punten. Dat is nu alleen Ajax. Dus dat is wel een ambitieus plan. Ja, en op papier ziet het er allemaal heel mooi uit. En nu is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat daadwerkelijk in de praktijk brengen?
Ja, is het wel goed? Want we staan ook een beetje stil daar.
Oh nee, ik
bedoel, in de Zeist de Bossen is sowieso iedereen eigenlijk boven de 70. Dus wat dat betreft, mensen hier wonen
natuurlijk. Voor die vernieuwing. Dat is hetzelfde als met die play-offs. Waardoor je duidelijk kon zien dat de competitie langer interessant bleef. Waardoor mensen, dus op het moment dat ze hun seizoenkaarten moesten gaan verlengen. Ook het gevoel dat hun ploeg vaak ergens nog voor speelde. Terwijl daarvoor was het vaak zo. Vanaf maart, vanaf februari eigenlijk al, was voor een hoop clubs al duidelijk dat er niks meer op het spel stond. Dus dat er vernieuwd wordt en dat die play-offs er zijn gekomen. Dat er ook nu wordt gekeken wat je nog meer kan doen. Daar ben ik alleen maar voor. Alleen er zitten wel delen in het plan dat ik denk, jong Indonesië, dat weet ik.
Nee. Jong Indonesië zijn we nog niet helemaal uit, maar dat geeft niet.
Maak er jong Japan van en dat lijkt me.
Met deel 2, dan gaan we het over het EK hebben. En je kan je kijkers vragen nog insturen. Dat doe het even via Instagram. Tot zo. Deel 2 van deze EK voetbalpraat op de maandag. Een rustdag op het EK. En we zijn de eerste helft begonnen met de quizvraag. En uiteraard stromende goede antwoorden binnen.
Ja, leuk hoor.
Ja.
Pieter hier, die had we hier het snelste.
Jullie even, ja, precies. Als club zeker, hè?
Ja, de club is...
Chelsea.
Ja. Nou, dan zijn het dus 7 spelers. Kijk maar hoe ver we komen.
Ja, ik ben benieuwd, mannen. Ga je gang. Jordi. Ja,
mag ik beginnen?
Ja, jij mag beginnen. Jij had de club goed. Houd de club goed.
Emerson Palmieri.
Ja.
Azpilicueta.
Azpilicueta.
Azpilicueta en de Mount.
Mount.
Christensen.
Even kijken hoor.
Je mist nog een Italiaan.
Italiaan, Jorginho.
Jorginho, zeker. En dan 2 Engelsen.
Ja, Chilwell.
Chilwell.
En, even kijken. Hebben we Mount gehad?
Ja, Mount hebben we gehad.
Jezus. Hij speelt niet zo heel veel, want over het algemeen...
James.
Reece James. Bert, Willem, Sam... Allemaal met een goede antwoord. Maar er nog eentje. Ik ga nog even voor antwoorden. Dat was natuurlijk ook Bert, Willem, Sam.
Was er iemand ook met de 7? Of allemaal
ja,
met de 7 namen
dat zijn degene. Bert, Willem en Ruud. Die hadden ook alle 7
mensen. Is dat Willem van der Westerlo?
Ja.
Ja, serieus? Hij heeft mij ook een bericht gestuurd. Ja. Dat is uitstekend. Ik kan maar beter 2 sturen dan
helemaal. Dat bedoel ik. Dat word je zeker genoemd.
Maar je toch een goede antwoord.
Ben je 2 keer genoemd? Hoppakee.
Nee, dan is dat de winnaar. De dagwinnaar.
Ja, is toch volkomen terecht. Ik wil even naar het EK met jullie. Dreamboy 007. Steeds discutabel om wat kan ons te zeggen. Vraag zich af, welke speler vinden jullie tot nu toe de beste speler op het WK en waarom?
EK, ja.
Zei ik WK? Ja. Nee, toch? Oh, EK.
We wisten waar je het over had.
Dat bedoel ik.
Ik zou denk ik Spinazzola tot nu toe genoemd hebben. Die is natuurlijk nu geblesseerd geraakt.
Ja.
Maar ik denk dat qua ook de impact die hij heeft op het spel van het Italiaanse elftal... in de manier waarop hij zijn rol invult. Hij is eigenlijk 2 spelers tegelijkertijd. Linksback en linksbuiten. En je merkt dat zoveel teams daar zoveel problemen mee hebben... dat ik hem tot nu toe genoemd zou hebben.
Ja, waarom is het toch zo moeilijk om dat af te zetten? Om dat kalt te stellen op zijn mooie Nederlands?
Ja, het probleem. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook heel veel problemen mee gehad tegen Italië. Je kunt eigenlijk niet je rechtsbuiten erachteraan laten lopen. En dan is de vraag hoe ga je het opvangen. Stel dat jij maar 4 verdedigers hebt, omdat zij natuurlijk die 3 aanvallers hebben. En Barella die er ook nog bij komt. Zij vallen eigenlijk aan met 5. En als je dan met 4 verdedigers er tegenover staat, dan kom je ergens een bal tekort. Dus in principe kun je het eigenlijk alleen maar stoppen met 5. Of wanneer je, zoals wat Oostenrijk deed, Laimer er eigenlijk achteraan stuurt. Dus echt een mandekker erop zet. En als je het op een andere manier doet, dan kom je in de problemen tegen dat Italië.
Ja, doet niet mee. Zo vraagt Niels zich onder andere af. Hoe groot is de impact van het wegvallen van deze speler, Mark?
Nou, heel groot. Juist ook omdat, net al genoemd, Emerson zou wel eens kunnen gaan vervangen. Daar lijkt het nu op. Nou, die speelt bij Chelsea ook wel niet zo heel veel.
Dat is een understatement. Daar kwamen wij toevallig onderling vanmiddag achter. Oh, ja? Die is, sinds hij overstapt naar Engeland, dan is het echt sprokkelen voor hem. Ja. Alleen, er is
derde keus. 2 Premier League wedstrijden dit seizoen met in totaal 88 minuten. En die gaat het halve finale van de EK spelen.
Ja, dat is... Ja, nou, EK, er is geen andere optie, toch wel?
Nee, ja, de enige optie die er nog wordt genoemd in Italië is dat hij die Lorenzo, de rechtsback, dat hij die linksback gaat zetten. Maar dat is meer een defensief ingestelde speler. Dus dat kan eigenlijk niet. Dus het zal Emerson gaan worden.
Ja, maar dat scheelt even, als ik jullie beluister, de conclusie had ik zelf, dat scheelt gewoon 7 slokken op een bol.
Ja, en daarom zou misschien, er is niet echt volgens mij kandidaat voor speler van het toernooi. Misschien dat Spinazzola wel kan verdienen als Italië er nu uit wordt gegooid. Omdat er nogmaals wordt benadrukt hoe belangrijk die eigenlijk is. Ook in die samenwerking met Insigne. Ja, dat is echt lastig dat je gewoon iemand hebt die eigenlijk niet te vervangen is.
Maar eens dus, Spinazzola tot dusver?
Nou ja, het grappige, ik zat te kijken, want eigenlijk is Sterling is... denk ik een van de weinig andere serieuze kandidaten die er is. Omdat hij gewoon echt wel elke wedstrijd... volgens mij bij alle doelpunten op eentje naar rechtstreeks betrokken geweest.
Ik moet wel een mea culpa maken, want ik heb hem altijd, ik heb hem altijd een beetje uitgelachen. Ik vond het zo'n blinde jongen, echt waar.
Nou, hij zit toernooi vrij goed. Ja, maar ik ben het met je eens.
Ik dacht echt, dat wordt gewoon, dat is zo'n draver, joh.
Voor het toernooi dacht ik ook, ik zou liever met Sancho en Grealish op de vleugel spelen. Dan, maar ja. Sterling is inderdaad nu boven twijfel.
Ongelooflijk.
Ja, ik zat te kijken, als je bijvoorbeeld met name kijkt naar het WK... Vanaf 98, beste speler. 98, Ronaldo. Daarna Kaan, Zidane, Forlan, Messi en Modric. En het vorige EK was Griezmann, beste speler. Wat hebben al die mensen gemeen?
Ze hebben wel zo'n doelpunt gemaakt.
Ze hebben het toernooi begonnen?
Nee, ze hebben het toernooi niet gewonnen.
Niet gewonnen?
De laatste zes spelers op het WK en Griezmann op het vorige EK... werden verkozen tot beste speler van het toernooi... terwijl ze het toernooi niet wonnen bij hun land. Wat best apart is.
Ja, maar wat zegt dat eigenlijk?
Nou ja, dus dat blijkbaar is dat helemaal niet van belang.
Nee, dus dat zegt eigenlijk dat Italië geen Europees kampioen wordt.
Nou ja, ik weet...
Volgens Pieter dan, hè?
Nou ja, er steekt dit toernooi niet echt iemand bovenuit. Nee. Maar ook als je die 4,5 finalisten volgens mij bij langs gaat... Wie is nou de ster van Engeland? Ja, Sterling. Maar goed, is dat dan de ster? Denemarken heeft hem eigenlijk al helemaal niet. Ja, die Mählen, die speelt natuurlijk fantastisch. Maar...
Ja, maar die zijn te veel collectief.
Precies, dat is ook te veel collectief.
Ja, Højbjerg speelde fantastisch toernooi. Alleen dat is wel dermate in de schaduw dat hij nooit speler van het toernooi zou
worden. Nee, en Spanje al helemaal niet. Ja, Pedri, maar die hele geval waarmee die echt is opgevallen is zijn eigen doelpunt, zal ik maar zeggen. Dus die loopt heel veel, die is supergoed. Maar ja, is die nou beste speler van het toernooi?
Nee, iemand roept nog, wat het toernooi van Morata is best gek. Kan dat nog? Dat dan nog worden?
Maar Ik denk dat hij de twee wedstrijden beslist. Ja, de speler van het toernooi gaat de halve finale en de finale beslissen. Dat is denk ik het enige wat kan.
Ja.
Nou
ja.
Voor Morata is het ongunstig dat hij weer terugvalletje had natuurlijk. Want hij leek een soort van verlost met dat doelpunt, met dat hele verhaal. En dat hij terugkwam en in de kwartfinale speelde hij weer vrij onzichtbaar. En die vroeger wisselde door Moreno natuurlijk.
Ik weet niet wanneer ze het bekendmaken. Want ze hebben op een gegeven moment het WK hebben ze het aangepast. En toen, 98 werd het Ronaldo. Maar die bleek voor de finale, had hij natuurlijk die toeval. Waardoor die 2002 was het Kaan. Voor de finale werd het uitgeroepen. Maar goed, die ging vervolgens 2 keer gruwelijk in de fout in de finale. Dat vind ik ook niet handig. En volgens mij hadden ze het bij Zidane. Ik moet haast ook voor de finale zijn geweest. Maar na die finale Zidane tot speler van het toernooi uit te roepen... was ook wat overdreven dat hij Materazzi een kopstoot gaf. Dus op een gegeven moment hebben ze maar besloten... om het in ieder geval na de finale bekend te gaan maken... om het toch iets subtieler te doen. Dus dat lijkt me nu ook de enige optie die er is. En dat klinkt misschien heel plat wie de finale beslist... wordt speler van het toernooi, maar... Ja, Pogba was het voor mij totdat Frankrijk eruit vloog. Spinazzola was het eigenlijk voor mij totdat hij zwaar geblesseerd raakte. En nu... Kijk, wat Engeland verliest van Denemarken kan Sterling ook niet zijn. Zo simpel is het.
Nou, nee, dat lijkt me niet, hoor. Nee.
Een outsider naar de collectieve mea culpa van de wereld, Harry Maguire?
Ik zou dat wel legendarisch vinden.
Als hij toch per ongeluk in de finale een balletje binnenkopt uit de vrije trap
of een corner. Nee, dat kan gewoon niet waar zijn. Gewoon.
Ja, maar ja, het is nu,
wel grappig, moet
nu is het gaande zeg maar, van dat iedereen een soort van zijn excuses aan het aanbieden is... omdat ze elke wedstrijd zien dat hij best wel goed speelt. Ja. Het zou wel...
Dus categorie...
In het verhaal Coming Home is dat wel de kers op de taart, denk ik.
Want in 96, iedereen denkt nog steeds dat Dieter Uyts speler van het toernooi werd. Dat was niet zo. Sammer werd het officieel. Ja. En Dieter Uyts is door journalisten verkozen tot speler van het toernooi. Dus niet de officiële verkiezing. Maar
ook wel best wel erg. Op
precies. Dus ja. in de historie van Dieter Uyts, Football's Coming Home, EK 96, nu Harry Maguire. Vind ik het inderdaad, ja... Ik ben voor.
Ja?
Harry Maguire, speler van het toernooi. Normaal, in de geest van Dieter Uyts.
Nee, maar het moet toch gewoon een mooie speler zijn, of niet?
Nee, maar dat is dus daar. Het zijn vaak inderdaad. Het zijn sowieso eigenlijk nooit aanvallers. Modric en toen Spanje het werd, waren Xavi en Iniesta. Je hebt Zidane gehad, Kaan. Heel vaak
maar
zijn
ik vind Spinazzola eigenlijk alleen maar al, omdat hij heeft het gewoon. Hij heeft de functie van back. Wat je meestal ben je toch een beetje in elk elftal. Denk, oh, dat is een backie.
Ja, maar als je geen.
Nee, maar dit heeft hij wel tot in op eenzame hoogte gebracht. Gewoon alleen al die functie. Ik denk dat iedereen die linksback is. Dat zijn toch over het algemeen een beetje deze. Die,
als jullie de podcast kijken. Dat is echt heel jammer.
Ik ben het zelf ook geweest, dus ik weet er alles van. Maar dat is toch zo. Die heeft dat dan gewoon naar een soort 8.0-versie getild.
Ja, en dat was natuurlijk al gaande. Dus je zeker. Met die backs, die evolutie in dit toernooi is wel een beetje de bevestiging daarvan. Dat bij de meeste teams. Dat toch die backs de belangrijkste spelers bijna waren. Dat is natuurlijk bij Nederland al het geval met Dumfries. Dat was bij Duitsland zo met Gosens. En dat geldt voor een heleboel teams. Dat die
Shaw bij Engeland, die echt de laatste paar wedstrijden heel bepalend is met zijn assist.
Ja, maar is het logisch? Is het goed? Is het leuk? Is het verrassend? Wat is het? Of is het gewoon een ontwikkeling die eenmaal gewoon zo gaat?
Even de golf. Het is een ontwikkeling in het voetbal inderdaad. En de ruimtes worden natuurlijk steeds kleiner. Dat is dan een plek waar af en toe nog wat ruimtes zijn. En dus heb je er wat aan als daar een goede voetballer staat. Dus in die zin denk ik dat het positief is. Tenminste, ik heb ook wel eens het EK 88 teruggekomen. Gekeken. Dan heb je Arie van Tichelen die alle ballen terugspeelt op Van Breukelen, die hem dan in zijn handen opraapt. Dan denk ik op zich, dan zijn we wel vooruit gegaan.
We zijn wel vooruit gegaan, ja. Maar dat willen we overigens niet meer denken. We willen gewoon weten dat we toen heel goed waren,
ja,
toch?
Precies. Ja, precies. Ja. Ik zat vooral ook niet terugkijken, dat zou ik eens adviseren.
Nee, gewoon later. Die kopbal kan je nog een keer kijken.
Ja, die mooie bal van Basten was een fantastisch team. Ja.
Oh, dat is deze, hè?
Ja. Natuurlijk. Ja, hey. Zelf bedacht of niet?
Wat?
Of is het gewoon een kopertje?
Vaderdag cadeautje.
Vaderdag cadeau?
Uitstekend. Weet wat ik leuk vind.
Lekker. Jordi, Jarik vraagt zich af. Is Denemarken gewoon puur een goed team? Of is er in jouw ogen, of zijn er in jouw ogen ook nog wel een paar spelers die echt onmisbaar zijn?
Nou ja.
Dat is een moeilijke vraag, hè?
Ik denk wel dat zij, door hoe het toernooi gelopen is, echt een collectief zijn. Er zijn een paar jongens die er bovenuit zeggen. Die ze ook echt nodig hebben om die overwinningen binnen te slepen. Maar om nou te zeggen dat bijvoorbeeld zoals Spinazzola, dat je één van de poppetjes van Denemarken weghaalt, dat het dan misschien wel kan instorten of dat ze hun plan niet kunnen uitvoeren, dat denk ik niet te hebben gezien bij de
Denemarken. Ik denk hoogstens Højbjerg. Maar dat is ook weer hij is onzichtbaar goed in wat hij aan het doen is. Maar als je gaat kijken in de statistieken van wie is er eigenlijk bij de meeste aanvallen betrokken die uiteindelijk gevaar opleveren, die doelpunten opleveren, dan op de een of andere manier bij iedere aanval van Denemarken die gevaarlijk wordt, heeft ergens Højbjerg er tussen gezeten. Ja. Maar je moet het terugkijken om te zien van hij raakte daar die bal aan en hij speelde hem daar.
Het zijn ontzettend waardevolle
kansen. Maar was dat dan ook echt? Want die statistieken vind ik altijd moeilijk te interpreteren. Maar waar gaat het dan ook echt volgens jou? Want jij kijkt veel terug. Is hij dan ook echt beslist of is het er ook een beetje toeval? Of wat is het?
Nou ja, hij is wel heel bepalend in de zin van hij is vaak degene die ervoor zorgt dat hij de vrije man is op het middenveld en die hem dan vervolgens naar voren speelt. Ja. En hij is ook vaak degene die ballen onderschept voor Denemarken. Dus in beide onderdelen van het spel is hij gewoon ontzettend belangrijk. Maar zij is vaak de paas voor de paas die hij geeft. En daarin is hij wel heel belangrijk voor Denemarken.
Ja. Komen we dan ook meteen bij de beste tactische trainer uit, Mark, trouwens, als we het over Denemarken hebben. Want Dries vraagt zich af voor jullie alle drie. Wie is jullie opgevallen als beste tactische trainer dit toernooi?
Ja, heeft hij heel veel aangepast tijdens het toernooi? Volgens mij.
Hij is begonnen met
Die wedstrijd tegen Wenen, dat kwam het heel goed naar voren.
Ja, ze heeft het fantastisch gedaan. Ja. Dat was de wedstrijd waarin ze eigenlijk op dezelfde manier onder druk werden gezet als Nederland zelf al door Wils. Met die buitenspelers naar binnen. Nou, hem overkwam het. En hij stond niet zoals Frank de Boer op de bank. En hij dacht, laat het maar lopen totdat ik een rode kaart krijg. Maar na 12 minuten schoof hij Andreas Christensen naar het middenveld. En dat is daar in één keer een vrije man. Dus dat was een goede set. Maar hij is toernooi begonnen met 4-2-3-1. Is op een gegeven moment richting 3-4-3 gegaan. En toen inderdaad binnenwedstrijd weer naar 4-3. Gaat ook vaak binnenwedstrijden weer naar 5-3-2. Dus hij speelt een heleboel verschillende systemen met deze ploeg.
Ik las
dus
in een van de voorbeschouwingen dat ze misschien een optie zijn om juist tegen Engeland Melen naar de andere kant te zetten. Die is natuurlijk ook eigen rechtsbenig. Ja. Denk jij dat dat een optie zou zijn?
Ja.
Hij werkt natuurlijk nu zo goed daar aan die linkerkant met hem. Ja, maar ook om juist tegen Engeland hem daar neer te zetten.
Ja, ik heb die optie ook voorbij horen komen. Maar ik kan me niet echt voorstellen dat hij daadwerkelijk dat hij dat overweegt. Maar ik vind het wel een interessante, ook qua tactici Southgate, wat hij nu gaat doen. Want hij speelde natuurlijk tegen Duitsland, dat ook dit systeem speelde, wat Denemarken nu speelde. Nou, toen heeft hij ervoor gekozen, ik ga dat systeem spiegelen. Ja. Ik ga eigenlijk op dezelfde manier spelen. En dat wordt denk ik ook wel een beetje een vraagstuk van, ja, gaat Engeland zich ook aanpassen aan Denemarken? Of denken ze tegen Denemarken, dat kunnen we wat meer op onze eigen manier doen?
Vind jij, want in Nederland is de algemene tendens een beetje, dat Southgate extreem negatief is. Ik vind dat volslagen onzin, maar goed.
Nou, ik vind hem wel vrij negatief spelen, ja.
Ja, maar vind jij dat hij meer van dat soort spelers op zou moeten stellen? Want ik heb het gevoel dat als hij nu speelde, met name tegen Oekraïne, heb ik niet het gevoel dat je nog een creatieve man erbij zou kunnen zetten.
Ja, hij wil gewoon het toernooi winnen. En al zijn keuzes zijn gebaseerd op het toernooi winnen. Hij heeft ook voor het toernooi, dat bleek uit artikelen, heeft hij met zijn data-analisten gezeten. Die hebben tegen hem gezegd van, ja, als jij het toernooi wil winnen, moet je maar één ding doen. Je moet de nul houden. En eigenlijk al zijn keuzes en ook de manier waarop zij spelen is daar echt ontzettend op gebaseerd. Dus ook zeg maar dat als zij de bal winnen, is niet direct naar voren spelen, maar eigenlijk terugspelen. Zodat je niet tegen een counter aanloopt en alles is vanuit die gedachte. Jadon Sancho, dan denk je, hey, hij stelt Jadon Sancho op. Dus eigenlijk daar vallen de keuze. Ja, dat was een defensieve keuze, want Oekraïne speelde 5-3-2. Nou, als je Sancho opstelt, dan worden eigenlijk die backs van Oekraïne, die worden daar achterin gehouden. Hebben zij achterin 5 verdedigers tegen 3 aanvallers, heb je elders 2 man over en dan krijg je geen counter tegen. Ja, al zijn keuzes kun je beredeneren vanuit...
Maar is het geoorloofd? Ik vind dat het namelijk alleen geoorloofd is als hij daadwerkelijk de kampioen mee wordt. Ja, precies, want anders ben ik echt met terugwerkende kracht zo kwaad op Engeland.
Nou, ben ik niet helemaal met je eens.
Ja, waarom niet?
Omdat, Frankrijk, die een beetje hetzelfde hebben gedaan. Frankrijk heeft gewoon heel
veel... Ja, daar roep ik al 100 jaar die verschrikkelijke Deschamps.
Ja, maar die hebben heel veel kwaliteit. Engeland, ik denk ik het grootste probleem, want is denk ik dat als jij de verdediging kijkt, denk Pickford vind ik dit toernooi goed, maar normaal gesproken vind ik dat geen betrouwbare keeper. En hoe goed Maguire en Stones nu ook zijn, die hebben ook niet een even constante seizoenen hebben die achter de rug. Dus ik snap wel dat je daarvoor extra zekerheid kiest en dat je denkt, ik ga niet daarvoor één creatieve man erbij zetten. En dat of, nou in principe zou Rice dan denk ik in zijn eentje spelen, als hij er maar eentje neer zou zetten. Dat Rice in zijn eentje die twee daar achterin kan beschermen. Ik denk niet dat dat met deze ploeg kan. Ik denk niet dat Engeland de kwaliteiten heeft om met alleen Rice te spelen en dan daarvoor Mount en Foden en Grealish drie of vier van dat soort jongens. Ik denk niet dat Engeland die kwaliteit heeft.
Ik vind vooral als je het naar beneden toe, naar de mindere landen, dan ben ik het ontzettend eens met Jan Joost. En met de toplanden kan het nog zo zijn. Als jij echt het idee hebt, ik kan ervoor gaan, ik kan het behalen, dan is er misschien wat meer geoorloofd. En dan kan je wel achteraf zeggen, je hebt ook geen leuk voetbal gebracht. Het is niet gelukt, want dan is het vervelend dat niet lukt. Maar al die kleine landen, die een soort van... ook hun huiswerk doen en Davis. Maar je weet dat je het uiteindelijk gaat winnen.
Ik ga toch niet de kwartfinale van het EK experimenteren?
Nee, je hoeft niet te experimenteren. Maar je kan toch proberen, zeg maar, als Noord-Macedonië zou zijn, om een leukere spelopvatting te doen, dat je in ieder geval misschien wat harder kan veroveren. Want winnen doe je toen ook toch niet.
Maar ik denk, als je naar Southgate kijkt, kijk, de groepsfase, de groepsfase vond ik echt teleurstellend. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de extreem lastige voorbereidingsperiode die hij heeft gehad. Omdat hij natuurlijk, eind mei speelde nog 7 van zijn spelers, speelde gewoon in de Champions League finale. Die kwamen er allemaal heel laat bij. Hij heeft moeten oefenen met spelers die niet in de EK-selectie zaten. Ward-Prowse, die heeft gewoon in ieder geval de laatste oefenwedstrijd gespeeld.
Maar waar wil jij naartoe met dit defensieve betoog? Want jij bent nu advocaat van de duivel. Wat wil je?
Ja, ik ben advocaat van Southgate.
Ja, precies.
Jullie vinden Southgate de duivel.
Dat blijkt wel, ja. Godverdomme. Nee, maar serieus.
De groepsfase ben ik het ermee eens. Maar daarna, Duitsland heeft hij dat tactisch gewoon heel goed bestreden. En tegen Oekraïne vind ik niet dat hij aanvallender had moeten gaan spelen. Ze hebben met 4-0 gewonnen.
Nee, maar ik heb wel gekwijld op mijn trui hoor, tijdens dat toernooi. Ja. Tijdens die wedstrijd zo.
Ja, maar ze hebben met 4-0 gewonnen. Het is nog nooit zo makkelijk gegaan in de kwartfinale van een groot toernooi voor de Engelsen. En hij speelde daar wel, los van waarom hij dat heeft gedaan, met Sancho, met Mount, met Sterling en met Kane. Kijk, als hij tegen zo'n land nog steeds met 5 man achterop gaat spelen, vind ik het weer wat anders. Maar dat hij dat tegen Duitsland doet, dat vind ik heel begrijpelijk.
Okay. De heer Driessen reageert en die zegt, is Eriksen niet gewoon sowieso speler van het toernooi? Ja, dat kan.
Ja, of Kjær, als ze daar Kjær mag ook dan.
Dan mag dan ook.
Ja, maar als Denemarken nog stelde dat die halen de finale, dan vind ik Kjær een hele goede kandidaat. Ik vind, Eriksen mag voor mij ook. Maar
Ik zag een foto voor hem voorbij komen. Dat ziet er dan alweer heel normaal uit. Een selfie met een jongetje, toch? Niet?
Ja, gelukkig maar.
Ja, gelukkig maar. Ja, ja. Dat mag je wel zeggen. Overigens zegt iemand uit de boezem van Feyenoord nu, Veerman is zeker een interessante optie voor een topclub, maar wij hebben momenteel niet de financiële middelen van een topclub. Dus zit er voorlopig maar even een streep erheen.
Ja. Nou, dat is precies volgens mij wat
Pieter ook uitlegt. Nee, zeker, maar het is altijd lekker als het nog even...
Ja, ik ben blij dat ze in de boezem van Feyenoord dezelfde lezing hebben.
Nou ja, je weet het maar nooit.
Dat ze nu zeggen, ja, maar we hebben gewoon 20 miljoen liggen hier. Waar heb je het over, Pieter? Wat is dat voor
niet te zeuren. Ja. Dat moet ook gewoon, dat moet prima kunnen. Overigens, nog een Eredivisie dingetje. Bizot naar Olympiakos, lijkt het. Al bezig met een goede vervanger. Ik vind het altijd moeilijk met keeper. Ik ben sowieso, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Bizot een redelijke keeper. Maar niet een...
Nee, afgelopen seizoen was heel slecht van Bizot. Ja. Die heeft zeker in de eerste seizoen zelf enorm veel fouten gemaakt. En heeft ze heel veel doelpunten gekost. Dus het lijkt me een vervangbare keeper voor AZ.
Ja, toch?
Ja.
Ja, maar moet je dan... Want heel veel, we zien de laatste jaren toch wel veel verrassingen ook. Of het nou de keeper van Sparta is, of er voor de Duitsers gehaald. En in die categorieën denk je dan ook meteen? Of denk je van, nee, AZ kan die en die zo ophalen?
Nou ja, AZ-kennende zullen ze hun huiswerk gedaan hebben. Die hebben in Amerika hebben ze data-analysten zitten. Die zullen ongetwijfeld alle keepers doorgelicht hebben. Dus er zal vanuit daar wel een lijstje komen met een nieuwe nummer 1, denk ik.
Ja, maar er schiet je niet meteen te binnen?
Ik zou niet 1, 2, 3 zeggen.
Heeft van, die van Sparta? Hè?
Ja, die van Sparta. Ja. Die heeft een goed seizoen gedraaid.
Ja, maar goed, daar heb die ik is ook... groot, jongen.
Ja, maar die heb ik ook maar 1
seizoen. Voor grote keepers, dat vind ik geweldig.
Die heb ik ook maar 1 seizoen gezien keepen. Dus dat is ook alleen maar op mij daar.
Ja, maar is dat als je 1 goed seizoen keeper, is dat een zwaluw in de zomer net met een spits die de per ongeluk 20 maakt? Of hoe werkt dat?
Het is wel moeilijk, hoor.
He?
Het
lastig,
wel moeilijk.
Is de keeper van Sparta is dat vergelijkbaar met Giacomakis bijvoorbeeld? Dat weet ik niet.
Ja, ik denk ook dat wat?
Ja, mooie filosofische
vraag. Maar voor keepers is het ook wel lastig, denk ik. Als je bij Sparta speelt en je gaat inderdaad scouten voor AZ, dan wordt bij AZ wel iets anders gevraagd van een keeper. Ik denk dat,
bij Sparta moet je veel tegenhouden vooral.
Ja, precies. Met Scherpen bijvoorbeeld, dat is denk ik ook een goed voorbeeld daarvan. Ja, ja. Die was bij Emmen een echte lijnkeeper. Nou, fantastisch. En dan bij Ajax moet hij gaan meevoetballen. En dan blijkt inderdaad van, dat is allemaal wat lastiger voor een dergelijke keeper. Ja. En dat is het risico van als je nu een keeper bij Sparta gaat oppikken. Je weet eigenlijk niet wat er gebeurt op het moment dat je hem aanspeelt onder druk.
Wat PSV dus wel met Drommel natuurlijk heeft gedaan, want Drommel is ook een voetballende keeper. Die kan dat heel goed. Die heeft in principe een goede trap.
Ja. Toch nog even terug naar het Nederlands elftal. Helaas hebben we daar nog maar 3 minuten 40 voor, maar wat kunnen ons schelen? We gaan toch een poging wagen. De Dik Advocaat gesproken eventjes vanmiddag en die zei zeker geen nee. Zit volgens mij nog de hoop op Rusland. En als het dan toch een club moest zijn, kreeg ik eruit, dan het liefst Zenit, want dan kent hij iedereen.
Mooi.
Vond ik mooi op zich. Ja. Eigenlijk in principe dus niet. Maar en toen zei ik, ja, maar het is toch mooi met Gio. En dan kan je nog 1,5 jaar tot Qatar en dan kan hij het overnemen. Nou, dan gaf hij dan maar wijselijk niet echt direct een antwoord op. Vind jij het überhaupt een alternatief voor Van Gaal of niet?
Nou, het lijkt me in eerste instantie niet dat je direct weer uit gaat komen bij Advocaat. Er blijft toch ook een beetje hangen in waar je in zat.
Ja, is dat met Van Gaal niet ook zo?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Van Gaal wel als trainer zich wat meer ontwikkeld heeft en open staat voor nieuwe ideeën en het veranderende voetbal. En als ik zeg maar zie hoe Feyenoord afgelopen seizoen gespeeld heeft, nou, dat heeft ook te maken met de beperking in de selectie, maar dat is wel mandekking, teruggezakt op de eigen helft. Eigenlijk allemaal dingen zoals Feyenoord speelt er in Europa praktisch geen ploeg meer.
Nee.
En als je dan met de Nederlandse helft verder wil komen, denk ik niet dat je uit moet komen bij Advocaat. Maar dat begint eigenlijk met dat jij een bepaalde visie hebt, een bepaalde profielschets van de voetbal dat je wil spelen.
Is het sowieso moeten we dat afrekenen daarin, zei ze. Dat duurt maar. En er is niks duidelijk. Het is volkomen in nevelen gehuld, toch? Tenminste, dat zegt mijn gevoel. Had toch al lang geregeld in ieder geval moeten zijn, of niet?
De opvolger?
Nou ja, in ieder geval een soort, ik weet niet, een soort koers of een visie. Of het zitten weer allemaal tussen die dennenbomen daar en we horen niks. En ik vind het super irritant.
Ik had zoiets als het sentiment zo breed gedragen is dat in ieder geval de beste optie of tijdelijke optie Louis van Gaal is. Waarom mag hij dan soort van niet de toekomst van de KNVB uitstippelen?
Ja.
Dat hij zeg maar meer in de bepaalrol gaat. En dan, of dat dan nodig is om zelf bij de bank te betrokken nog te zijn. Maar in ieder geval voorop in de route die we gaan nemen met z'n allen. Als iedereen zegt van ja, oké, het is uitstel van executie. Maar als we nu iemand moeten neerzetten, dan nemen we Van Gaal. Dan weet hij toch waarschijnlijk wel iets wat ook wie hem het best zou kunnen opvolgen. Of hoe hij dat traject zou kunnen opstarten om zijn opvolger te zoeken.
Nou, maar ik heb wel begrepen dat Louis het alleen om doen zijn Hoogma weg is. Dus dat wordt ook nog wel eventjes een ding dan.
Ja, nou.
Dat
weet ik niet, maar.
Dat zou ik ook weer jammer vinden. Want
wat zou je er jammer aan vinden?
Nou, uiteindelijk gaat het om het belang van het Nederlands elftal nu. En we hebben, het is niet alsof je denkt, nou jongens, de komende 4 maanden kijken we eens rustig aan. En wie er ook komt, en dan kijken we wel wie de bondscoach zou kunnen worden. Nee. We moeten gewoon begin september 3 wedstrijden winnen.
Maar we moeten toch gewoon nu, binnen nu, en een, ja. het is 5 juli vandaag, we moeten toch binnen nu en een week gewoon een bondscoach hebben, of niet?
Een week is misschien wat snel, er moet wel wat zorgvuldigheid betracht worden, maar ik denk wel dat je snel moet gaan beginnen met een idee van de profielschets en vervolgens de gesprekken moet starten. Ja. Zodat je in ieder geval de tijd hebt om dat allemaal...
Maar vind jij het niet erg dat het heel rustig blijft, zeg maar? Of dat het...
Nou ja, ze hoeven niet alles naar buiten te gooien, dat komt het proces niet te goed, dus zoals ze in Den Haag zouden zeggen.
Ja, zo lus ik een orde, hè.
Nee, ja, maar wat ik het er nu toe over gehoord heb, als ik dat mensen hoor praat over een aura en een echte baas, dan heb ik echt wel een beetje jeuk van als dat de inhoud is van de profielschets.
Nou, dat bedoel ik. Nou, een beetje jeuk.
Ja, dat denk ik van, ja. Ik bedoel, je hebt ook zo'n moment voorbereid om dan de pers voor te woord te staan. En als dat dan is wat eruit komt, dat is wel een beetje teleurstellend.
Ik vond deze aflevering helemaal niet teleurstellend. Oh. Uitstekend zelfs op een rustdag. Ik moet zeggen, over het algemeen beter dan de voorgaande aflevering. Of was jij er toevallig gisteren?
Ik ben er vrij constant tevallig.
Dankjewel Mark, dankjewel Jordi, dankjewel Pieter. Yes. Tot de volgende, hoi!